Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan kandidaat J.K. Abink uit Vriezeveen. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. Zondag 13 mei hoop voor te gaan, 's morgens om 10 uur kandidaat R.J. Janssen uit Vaassen in Stiavelin. En 's avonds hoopt kandidaat Janssen voor te gaan in de Westerkerk om 7 uur. Dit alles zo de Heere wil en bij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Er is geen voorzang.
Onze hulp en onze enige verwachting staan vanmorgen in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we dit samen zijn voortzetten om met elkaar te zingen van Psalm 24 en daarvan het eerste: al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En ook het vijfde: verhoogd, o poorten, nu de boog rijst, eeuwige deuren rijst omhoog. Het eerste en ook het vijfde vers van Psalm 24. Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen wij in antwoord het tweede vers van Psalm 141. Mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden na de geloofsbelijdenis. Maar doen wij vanmorgen belijdenis met het eerste gedeelte van artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar de kerk van de reformatie over de voorbidding van Christus het volgende belijdt. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak Jezus Christus, de rechtvaardige, die hierom mens geworden is, verenigend tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot deze goddelijke majesteit. Anders was ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken, om ons een andere middelaar naar ons goeddunken te laten zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, nochtans zichzelf vernietigd of ontledigd heeft, aangenomen hebbend de gestalte van een mens en van een dienstknecht voor ons. En is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten die ons goedgunstig zou zijn, wien zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij? Die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren. En zo wij een middelaar zoeken moesten die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God? Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heiligen onteert in plaats van die te eren, doende hetgeen zij nooit gedaan noch begeerd hebben, maar hebben het volstandig en volgens hun schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun schriften. En hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn. Want het heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid van onze Heere Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Amen. Gemeente, voordat wij de Bijbel gaan openen, laten we ons eerst verootmoedigen in gebed. De Heere smeken om de opening van zijn woord, maar ook om de opening van ons hart. Laat ons bidden. Levende God en ook levende Heere Jezus. Dat een groot verlangen ons bekruipen mag. Dat we deze morgen boven dit plafond uit in de hemel bij u mogen beginnen. Ons is beleden met de kerk van alle tijden en plaatsen. Die vrije toegang die van boven naar beneden geopend is. Een bron tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Bij u in de hemel te mogen beginnen, Heere, dat lucht ten diepste op. Want Heere, er is geen weg van beneden naar boven. We hebben het elkaar gepreekt, gezegd, maar zijn er ook onder ons die het doorleven? En wij roepen ook deze morgen uw goddelijke naam aan. Dat u in de kracht van uw Zoon en in de kracht van uw Geest, o Heilige Vader, tot ons wilde afdalen. En aan uw woord zijn slagkracht wil geven. Het gepredikte woord dat keer op keer uitgaat. De kansel waar het heil present gesteld wordt. Het is aanwezig. Tegelijkertijd, Heere, vraagt alle verwerving die u gedaan hebt, vraagt om zijn persoonlijke toepassing. En Heere, mag dat nou heilig en heerlijk samengaan, ook in de prediking van uw goddelijk woord. Wil ons verlenen in spreken, maar ook in luisteren. Een open deur. Heer, wij belijden het u, dat we vaak een zwaar gevoel hebben, als we aan uw goddelijke majesteit denken. Dat wij een zwaar gevoel hebben als het gaat of de weg die geopend is, wel echt open is, ook voor ons. Maar wij belijden u, Heere, dat wij te maken hebben met ons eigen boze hart. En dat boze hart dat laat opborrelen boze bedenkingen. Ook boze denkbeelden over u, lage en kleine denkbeelden over u. Heere, laat die ene jongen vanmorgen of dat ene meisje verlost worden van zijn eigen denkbeelden. Heer, we kunnen ons op de been houden. We kunnen zo leven als in een wolk. Dat we ons in onze eigen wolk aan gedachten leven. En dat we ons ten diepste niet gevangen laten nemen door de bekoring en door de macht van uw goddelijk woord. Heer, zend ons uw Heilige Geest. En doorbreek aan onze kant alles wat bij ons niet goed zit. En dat is veel, ja dat is alles. Wil zo indalen, Heere, dat we zien dat u, o Heer Jezus Christus, niet alleen uw lichaam regeert in de kerk, maar dat u ook Heer en Meester bent van deze wereld. Ach, we werden vanmorgen alweer opgeschrikt dat een 20-tal raketten vanuit Iran op Israël is afgeschoten. En als het Midden-Oosten in brand komt te staan, dan vreest heel de wereld. Maar uw macht, Heere Jezus, gaat toch ook over uw eigen aarde, waarvan we gezongen hebben. Al de aarde en alles wat zij heeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom van u, de Heere. Heere, laat uw macht, laat uw majesteit blijken, ook te midden van al het geweld en alle oorlogen die zomaar kunnen ontbranden. Te midden van alle machten, Heere, zo is het rustig. En zo staat alles op zijn kop. U weet het, Heere, maar u zou te midden van alles uw discipelen hebben vertroost. En toch gezegd, als al deze dingen beginnen te geschieden, zo heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. Heere, geef uw kerk wereldwijd, geef ze iets van die moed. Dat ze bewaard wordt tussen de bozen, maar dat ze verlangt het hoofd omhoog te heffen tot u. En hemelvaart heeft het niet alleen mogelijk gemaakt, maar het zal ook werkelijkheid worden. Dat er ook in het hart van uw kinderen, nu al, in de volle kracht van hun leven, een verlangen komt. Ik wil een keer naar huis. En Heere, zo zien we ook op alle mensen, geliefden die ons ontvallen zijn, die ons voorgegaan zijn en waarvan we mogen weten waar hun reis heen was. Want de ogen van degenen die nu daar mogen zien, bij u in de hemel, die willen niet terugzien. En Heere, doe ons dat positief jaloers maken. Dat als we iets hebben gezien van uw hemel, van uw eigen heerlijkheid en van uw eigen blijdschap, dat we ten diepste niet willen terugzien naar het leven van vroeger. Koning van uw kerk, sta ons zo bij in het prediken. Wil in alle wijkgemeenten in Vriezenveen, alle andere kerkgenootschappen, te midden van alle hokkerigheid en verdeeldheid, wilt u iets van het machtige van uw lichaam, dat in alle kerken is, wil iets van hechting, iets van het wonderlijke harmonie en cement dat er is, door uw Heilige Geest, wil dat versterken. Laat ons zien, Heere, dat u alleen uw kerk bouwt en niet wij mensen. Dit bidden we u, dit vragen we u in de vergeving van al onze zonden uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan de Bijbel openen deze morgen in het Nieuwe Testament, het Evangelie van Johannes. En daarvan hoofdstuk 17, het bekende hoge priesterlijk gebed. Johannes 17 vanaf het eerste vers. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei de Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu, verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen en zij hebben waarlijk bekend dat ik van u ben uitgegaan en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn uwe, en al het mijne is uwe en het uwe is mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap mogen vervuld hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Tot zover gemeente onze schriftlezing. Boven de prediking willen schrijven het hoge priestelijk gebed. Jonge mensen, waarom staat er nou voor het woordje hoge priester? Is dan de Heer Jezus echt helemaal de vervulling van alle priesterdienst onder het Oude Testament? De gewone priesters, de levieten, maar ook de hoge priester en de kleding die zij aan hadden? Ja, en daar hoop ik jullie iets van uit te leggen. Het woord hoge priesterlijk gebed, dat willen we boven de preek schrijven. Verder, het gebed is een eenheid. Het is heel moeilijk om daar één vers zomaar uit te nemen. En ik wil dit gebed samenvatten, gemeente, in drie thema's. Het eerste themaatje is de Vader en de Zoon. Het tweede is Christus' onzichtbaar lichaam. En ten derde de wereld. Het gaat ook over de wereld in dit gebed. Dus boven de preek willen schrijven het hoge priesterlijk gebed. Het eerste punt, de Vader en de Zoon. Het tweede punt, Christus' onzichtbaar lichaam. En ten derde, de wereld. We gaan eerst nog zingen. Psalm 47. En daarvan het eerste en ook het derde vers, juicht. O volken, juicht, handklapt en betuigt, onze God uw vreugd, wees te saam verheugd. En ook het derde, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. 1 en 3 van Psalm 47. Gemeente, de eerste indruk die u vanmorgen misschien wel hebt opgedaan bij het lezen van Johannes 17, dat u dacht, wat staat dit ver van mij af? Dit gebed, wat staat het ver van mij af? En wie ben ik dat ik in dit gebed begrepen zou zijn? Misschien had u een gevoel van afstand, een gevoel van hoogachting u bekroop. Kijk, zou iets van de hemel in uw hart zijn, dan kon u zeggen, ik voel er ietsjes van. Maar stel je nou eens voor dat u vanmorgen hebt meegelezen, niet alleen als een arme zondaar die alles mist, maar ook als een harde zondaar die te veel ballast heeft. Als u nou eens zo geluisterd hebt, past dan dat gebed wel bij u? Nou, gemeente, u bent niet de enige als u bevestigend instemt. Want dit zware gevoel hebben alle mensen van alle eeuwen hebben dat gehad. Niet alleen protestanten, maar ook Rooms-Katholieken. Heel snel kwam de gedachtegang bij mensen op. Christus is een middelaar op afstand. Streng, rechtvaardig en ver weg. Maar gemeente, Johannes 17 geeft daar echt helemaal geen aanleiding voor. Ik hoop het u uit te leggen. Maar Jezus zei wel, uit het hart komen voort. Nou kent u het, uit uw hart borrelt op. Boze bedenkingen. En gemeente, we hoeven maar in onze eigen gedachten te zitten om toch de inhoud van dit gebed compleet te missen. Of we moeten maar eens denkbeelden ingeprent hebben gekregen dat dit gebed alleen gereserveerd is voor de uitverkorenen. Ja, zegt u, dan begin ik er al niet aan. Ik zei net, niet alleen onder protestanten heeft het zijn werk gedaan, maar ook onder Rooms-Katholieken. En de Roomse kerk die dacht er wat op gevonden te hebben en die zei, nou goed, Christus is ver weg, op afstand. We plaatsen er iemand tussenin, iemand extra erbij tussen. Maria, dat is een lievere middelares. Zij staat wat dichterbij. Bid dan maar tot Maria. Ja. En wat natuurlijk in de Rooms-Katholieke traditie nog steeds zo is, bidden tot Maria, dat hebben we in protestantse kring ook ergens wel behouden. We kennen het woord, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. U voelt zich arm, u voelt zich koud, u voelt zich onbekeerd en u vraagt aan uw bekeerde oom of tante, wil jij een gebedje voor me doen? En, gemeente, dan komt toch weer hetzelfde om de hoek kijken. En als u dit even in gedachten neemt, kunt u ook heel goed begrijpen hoe dat Guido de Bray in artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, hoe hij probeert die gedachtegang, die verkeerde denkbeelden bij mensen te doorbreken. Hij zegt, als je mensen aanroept om voor je te bidden, dan onteer je die mensen. Dat zei hij. Dat willen ze eigenlijk helemaal niet, dat ze in de plaats komen van de middelaar. Ze hebben zelf de middelaar leren kennen en ja, ze zijn er net van afgebracht. Niet het schepsel eren boven de schepper die te prijzen is. Je moet geen mensen aanklampen om voor je te laten bidden. Dan onteer je ze en je onteert de middelaar. En zo komt Guido de Bray kon dat hele tere, eenvoudige zinnetje zeggen. Niemand heeft u liever dan Jezus Christus. En hier wil ik wel eens even stil zijn. Er is niemand die ons liever heeft dan Jezus Christus. Vanaf de kansel kan 100 keer gepreekt worden. Dit woord. Vrijmoedige toegang tot. Maar, en nou is de grote vraag. Niet alleen de opening wordt gepreekt, maar de grote vraag is, gaat u toe? Misschien dat iemand vanmorgen zegt, ja, maar ik vind het al zo heerlijk dat mij die opening gepredikt wordt. Maar gemeente, daar ben ik het met u eens. Maar ga nou eens een stap verder. Gaat u toe op die weg? Afzien van mensen, de schepper te eren en niet het schepsel. En gaat u in die weg? Want hemelvaart heeft het niet alleen mogelijk gemaakt, maar ook werkelijk gemaakt. Jonge mensen, het is het hoge priesterlijk gebed. En misschien dat jullie bij jezelf wel eens denken van, het is eigenlijk een gebed wat ik nooit lees. Hoe zou ik het eigenlijk moeten zien? In één keer daar zo'n heel lang gebed van de Heer Jezus, midden in het Nieuwe Testament. Ik hoor wel dat we moeten bidden en we moeten op 's morgens bidden en 's avonds bidden en onze plicht doen met bidden. Maar ja, wat heeft dit gebed nou eigenlijk te doen met onze gebeden? Of dat je bij jezelf denkt van, als dit het hoge priesterlijk gebed is, houdt dan hiermee en heeft hiermee heel de oud-testamentische priesterdienst van eindeloos offeren, eindeloos bidden, eindeloos zegenen, heeft het dan opgehouden of is het dan helemaal vervuld in dit ene gebed? En dan mag ik tegen jullie zeggen, volmondig, ja, ja. Maar tegelijkertijd moeten jullie ook één ding heel goed vasthouden. Ik begrijp best, we leven in een beeldcultuur en jullie houden van dingen visueel uitbeelden. Nou, dat zal ik ook wat doen. Ik heb er een prachtig voorbeeld voor. Want jullie moeten goed bedenken, toen ooit de Heere God aan Mozes vertelde hoe dat de kleding van de priesters er moesten uitzien. En de kleding van de hoge priester, dan was dat een kledingvoorschrift, houd dat goed vast, rechtstreeks uit de hemel. Je kunt niet zeggen, het was om het even hoe die mensen zich aankleden. Nee, het was een kledingvoorschrift uit de hemel. Dat wil zeggen, dan heeft het ook nu nog zijn betekenis en mag ik het nu vanmorgen verkondigen met dezelfde geestelijke strekking. We gaan eens naar die hoge priester kijken. Daar heeft hij heeft een tulband om. En op die tulband, zijn voorhoofd, heeft hij een dunne gouden plaat. En daar staat op de heiligheid van de Heere. Nou, daaraan kun je zien dat degene die dus voorbidder, die hoge priester is, hij is God. Jullie kennen de belijdenis van Thomas. Mijn Heere, mijn Kyrios en mijn God. Het gaat om de identiteit. Wie is die hoge priester? Nou, hij is God uit God en hij is licht uit licht. En die gouden plaat met daarop de woorden de heiligheid van de Heere, die wijzen daarop. En dan had hij een onderkleed van alleen maar linnen aan. En wanneer maakte hij daar gebruik van? Nou, op het moment dat heel het voorhof stond boordevol met mensen. En dan ging de hoge priester in een prachtig gewaad. Ik zal u straks uitleggen wat hij allemaal aan had. Maar als hij dan vanuit het heilige naar het heilige der heiligen ging met een schaal met bloed om daar te sprengen op het ark, het verzoendeksel. En hij ging naar binnen. Dan ging hij naar binnen alleen in wit linnen. Niet in pracht en praal. Hij ging binnen alleen in wit linnen. En dat wijst erop dat hij zijn offer gebracht heeft, terwijl hij geen gedaante nog heerlijkheid had. Eén boetekleed, het kleed van een boeteling. Een beeld van een afgezonderde, een wit linnen kleed, meer niet. En daar bracht De hoge priester het bloed. En als hij dan weer uit het heilige der heiligen was, dan kleedde hij zich weer aan met die andere kledingstukken. En wat was dat? Nou, over dat wit linnen een blauw overkleed, een opperkleed daaroverheen. En aan de zomer van die klederen, daar zaten belletjes. Kijk, als het volk in het voorhof stond en ze hoorden de hoge priester naar binnen wandelen, daar rinkelden die belletjes en dan hoorden ze, oh, hij leeft nog. De heiligheid van de Heere heeft hem niet gedood. Zo dachten ze. Maar natuurlijk, in het heilige der heiligen was het stil, want daar ging de hoge priester alleen in met dat wit linnen. Geen belletjes aan de zomer van het kleed. Maar als hij dan weer eruit was en hij kleedde zich weer aan, dan hoorden de mensen de belletjes weer rinkelen, dan hoorden ze hem naar buiten komen. En dan was er opluchting bij het volk. Wonderlijk toch? Wat een beeld, wat een beeldspraak. Een kledingvoorschrift uit de hemel. Waar wijst dat allemaal op? Nou, dus eerst dat witte onderlinnen, dan het blauwe opperkleed en dan ten derde daaroverheen de efod. En de efod was een soort hesje, daar weer overheen een soort overjasje, weer daar overheen. En daar zaten allerlei kleuren in. Daar zaten de kleur purper in, paars, goud, hemelsblauw en scharlaken, dat is rood. Het verwijst natuurlijk naar allerlei dingen die hemels zijn en die goddelijk zijn. En over die efod heen, over dat hesje heen, een borstlap of een borsttas. En op die borstlap 12 stenen, 12 edelstenen in gouden kastjes, erop geborduurd en ingegraveerd in die 12 edelstenen de namen van de 12 stammen van Israël. En alsof dat nog niet genoeg was, op zijn schouder 2 zwarte stenen en daarin ieder 6 namen van de stammen ingegraveerd. Ik zei net die borstlap, naar de geestelijke strekking zullen we zo naartoe gaan. Die borstlap was echt een lap en er zat een tussenruimte in, je mag ook wel zeggen een borsttas. En in die tas zaten 2 stenen, de Urim en de Tumim. Een zwarte steen en een witte steen, weet u nog? Rechtspraak. Als er een bepaald voorval was, iets wat hen overkwam, de Israëlieten, dan vroegen ze God om raad. Hoe dat ze in zijn wijze raad en voorzienigheid, hoe ze zich moesten houden. En daar was de Urim voor en de Tumim. 2 stenen, een zwarte steen en een witte steen. God om raad vragen. Weet u wat ik zo heerlijk vind? Om even toch een toepassing te maken. Dat nou op dit moment de godsregering in de hemel over heel de wereld, Israël, Iran en al de volkeren, dat de godsregering berust op het hart van de hoge priester Jezus Christus. Onthoud het. Dat die hoge priester 2 zwarte stenen droeg op zijn schouder, dat is het beeld van kracht. Hij draagt de wereld door het woord zijner kracht. Dat hij die 12 stenen droeg op zijn hart, eerder zal een moeder zijn zuigeling vergeten, maar ik zal mijn lichaam, ik zal mijn kerk, ik zal mijn Israël nooit vergeten. Wat een macht, gemeente, spreekt daaruit. En dan tenslotte, jonge mensen, die granaatappeltjes dan aan de zomer van het kleed. Ik heb er naar zitten zoeken. Ik heb ook wel eens een granaatappel gegeten. Weet je wat in een granaatappel zit? In een granaatappel zitten allemaal pitjes. Het zijn net rode besjes, geen ronde rode besjes, maar vierkante rode besjes. Ze smaken als een appel en in zo'n granaatappel zit wel 300 zaadjes. En dat hing nou aan de zomen van de hoge priester zijn blauwe opperkleed. Wat zou dat nou betekenen? Ach, dan hoef ik alleen maar in gedachten terug te gaan naar bijvoorbeeld Jesaja 53. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, als de hoge priester zichzelf opgeofferd zal hebben met zijn eigen bloed, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Dus al die granaatappels en al die zaadjes die erin zitten, het wijst op het geestelijke nageslacht. Jonge mensen, heel praktisch. Hebben jullie nog wat te zoeken op internet? Zoek eens op een filmpje over deze hoge priester. Dan wordt het jullie helemaal duidelijk. En vrijmoedig wek ik jullie daartoe op. Vul je geest met positieve dingen en niet met negatieve dingen. Vanuit deze gedachtegang de hoge priester. U zegt, hoe moet ik nou Johannes 17 lezen met deze tekening? Nou, u moet Johannes 17 lezen op de manier zoals Paulus het zegt. Hij is de middelaar tussen God en mensen, maar hij staat aan de kant van de mens. De mens, Jezus Christus. Gemeente, hij staat aan onze kant. Hij staat aan de kant van de mens. Hij vereenzelvigt zich met een arme zondaar die alles mist en een harde zondaar die te veel ballast heeft. En Johannes 17 is één groot pleidooi om de mens terug te brengen in zijn God. God drie-enig. Johannes 17, u zegt, dat is natuurlijk uitgesproken na zijn opstanding. Ja, ik heb ook wel eens gedacht, wanneer is nou Johannes 17 uitgesproken? Vanuit de opstanding, of in het lijden, of voor het lijden? Nou, alle uitleg gaat één kant uit. Johannes 17 is uitgesproken vlak voor zijn lijden. Waarschijnlijk in de opperzaal. En moet u eens nagaan, dan staat de Heer Jezus nog voor de toren die de Vader over hem zal uitstorten. En dan bidt hij al dit gebed. Het is alsof hij dwars door het lijden heen geloofd heeft. Om de vreugde hem voorgesteld, kruis heeft verdragen, schande veracht, de toren van zijn Vader heeft verdragen en kunnen dragen. En vandaag is het hemelvaart. En wat gedenken wij vandaag? Dat de Heer Jezus zijn eigen bloed in de hemel heeft ingebracht. Hij heeft zijn eigen bloed, bij wijze van spreken, zijn Vader laten zien. Dat is natuurlijk onmiddellijk gebeurd. Vanaf het moment dat hij op Goede Vrijdag, dat hij daar stierf en daar leed. U zegt, hemelvaart, toch een aantal dagen verderop, ja. Ten behoeve van zijn discipelen heeft hij zich laten zien. Is hij met hen naar de Olijfberg gegaan. En daar hebben de discipelen ook echt letterlijk met hun fysieke ogen gezien. Dat Jezus gewoon, ja, zoals hij anders bij hen was, maar nu op een verheerlijkte wijze, dat Heer Jezus tegen de zwaartekracht in, dat hij opgevaren is. Maar het was allemaal ten behoeve van zijn discipelen. Maar de Vader die heeft hem nu in de hemel gegeven, op dit moment een hemels kleed. En het aardse kleed wat ik u uitgetekend heb, dat heeft nou een geestelijke strekking. Dat hij nu vanuit de hemel regeert. In de kleuren blauw van trouw, in de kleur van purper, koning, in de kleur van goud. Zoals de zon zijn gouden stralen werpt, zo regeert hij nu de wereld, zo regeert hij nu zijn lichaam, zo regeert hij de kerk. En dan belijdt ook de Heidelberger Catechismus in zondag 18. We belijden dat Hij ten goede, daar is voor ons. Kunt u het zich voorstellen? Het wacht nu alles op de wederkomst. Wanneer komt Hij terug? Nou, als u een klein beetje de kranten erbij houdt, als u een beetje de media bijhoudt. Jonge mensen, wat kunnen we angstig worden van alle berichten. De ene zegt, dan gebeurt het. De ander zegt, dan gebeurt het. Eén ding vind ik zo wonderlijk. Als ik denk even aan die rinkelende belletjes, aan de zomer van zijn kleed. Dat als Hij opstaat in de hemel, als Hij de dingen in beweging zet, dan rinkelt alles. Hè? Dan zijn voetstappen naderen, Hij komt eraan. Maar dan is toch eerst, de maat van de wereld volgezondigd. En het getal van zijn lichaam, het getal van de uitverkorenen is volgeraakt. En dan komt Hij terug. Wat een beeld, gemeente. In heerlijkheid komt Hij. We gaan onze eerste gedachte. De Vader en de Zoon. Jonge mensen, weet je hoe vaak de Heer Jezus in dit gebed de Vader noemt? 6 keer. Soms noemt Hij Hem de Heilige Vader. Soms de Rechtvaardige Vader. Soms de enige waarachtige God. En weet je wat zo bijzonder is? Dat vanaf het eerste moment dat de Heer Jezus op aarde was, Hij heeft zich nooit, en dat moet je echt vasthouden, Hij heeft zich nooit losgerukt van de hand van zijn Vader. Hoe wijs dat Hij ook was, hoe knap, hoe intelligent, Hij heeft zich nooit losgerukt van de hand van zijn Vader. Hij heeft altijd aan zijn Vaders hand gelopen. Altijd een kind van de Vader geweest. Nooit afgeweken van het pad dat Hem voorgeschreven was. De wil van God gedaan, van het begin naar het einde toe. En zo noemt de Heer Jezus zo'n 6 keer, daar waarop Hij op gericht is geweest, de Vader. Maar noemt Hij zichzelf, dan zou je zeggen, hoe kan dat toch? Hij noemt zichzelf wel 30 keer. En dan altijd daarin de ik-vorm, ik of mij. Kijk, als jullie een brief lezen waar iemand een brief naar jullie schrijft en die zet wel eens 30 keer ik erin, dan zeg je, is dat geen ego-document? Draait het allemaal om zichzelf? Weet u, dat maakt het lezen van het hoge priestelijk gebed voor ons met onze foute gedachtegang, omdat we alleen maar kunnen denken vanuit onszelf, dat maakt het soms zo moeilijk. De Heer Jezus zegt wel 30 keer ik. Maar het is niet een zondig ik dat spreekt. Ik heb geprobeerd en ik dacht van hoe moet ik dit nou uitleggen? Ik wil het met een paar bijvoeglijke naamwoorden doen. Gemeente, het is een gelouterd ik door al het lijden. En tegelijkertijd is het een blinkend ik. Want Hij weet, het blinkend licht bedekt mij als een kleed. Het is een zachtmoedig ik. Als er iemand kneedbaar is gemaakt onder de rechten van God, is Hij het. Maar hoe zachtmoedig Hij ook is, Hij is tegelijkertijd beslist. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij me zijn. Ik zie een wegcijferend ik. Ik heb niet mijn eigen wil gedaan, maar ik heb uw wil gedaan. En tegelijkertijd breekt zijn wegcijfering uit in verlangen. Het gaat om Christus' eigen verlangen. Het gaat om de heerlijkheid die Hij krijgt van de Vader. En Hij breekt uit in een verlangend spreken. En ach, dan moeten wij al gauw stoppen. Verder kunnen we de dingen niet zeggen. Ook in verwoording van dingen, er is een grens, gemeente. En nog iets mag ik zeggen. Het gaat niet alleen over de Vader, niet alleen over de Zoon. Maar dat De Vader is door het werk van Jezus Christus op aarde helemaal doorzichtig geworden. Je zou zeggen transparant geworden. De naam van de Vader is duidelijk geworden. De leer van de Vader is duidelijk geworden. Het leven van de Vader is duidelijk geworden. En de wonderwerken van de Vader zijn duidelijk geworden. En dan zegt de Heer Jezus in het hoge priesterlijk gebed: mijn discipelen, die hebben erkend dat ik van u ben uitgegaan. Dat u mij gezonden hebt. Mijn discipelen hebben dat erkend. En toch, gemeente, ik mag ook de discipelen niet zo positief uitschilderen als het hier gezegd wordt. Ik denk aan de Filippus. Weet je wat Filippus toch nog zei? In aanloop naar het lijden toe. Toen zei Filippus: Jezus, toon ons nou de Vader. En het is ons genoeg. En u kent het antwoord van Jezus wel. Ben ik nou zo lange tijd bij u? En hebt u mij niet gekend? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Nou, gemeente, ik ga toch naast Filippus zitten. Want ik begrijp hem best. Is dan die Allerhoogste Vader, is die dan in het werk van Jezus Christus afgedaald? Iets kan te hoog zijn om te begrijpen, gemeente, maar zit u ook weer niet eens aan de andere kant, dat u moet zeggen: het is me te diep. Het is me te diep. Wat zie ik niet wat ik zou moeten zien? Nou, u mag wel weten, zo zit ik dikwijls wel eens in de kerk. Wat moet ik zien wat ik nog niet zie? Dingen kunnen soms zo hoog zijn, hè? Maar dingen kunnen soms ook te diep zijn, dat je denkt van: is nou die Allerhoogste Vader in het werk van Christus zo laag afgedaald? Hemelvaart. Let ook in dit hoge priesterlijk gebed, gemeente, op het verlangen, het eigen verlangen. Het eigen verlangen, de eigen blijdschap van de Heer Jezus. Naar de terugkeer tot de Vader. Hij hief zijn ogen op, staat er. Hij verlangt naar de heerlijkheid die hij bij de Vader had, voordat de wereld er was. Ik kom tot u, heilige Vader, maar nu kom ik tot u. En niet alleen de Heer Jezus verlangt het voor zichzelf. Hij verlangt het ook voor zijn lichaam. Hij zegt ook van: Vader, dat waar ik ben, ook die bij me mogen zijn die u me gegeven hebt. Hemelvaart heeft niet alleen te maken dat Jezus naar de hemel ging, maar dat ook zijn lichaam mede samen met hem gezet is in de hemel, in Christus Jezus. Hebt u wel eens over nagedacht? U zwerft door dit leven. U wordt een dagje ouder. En u denkt bij uzelf: waar is mijn thuis? Uw vader en uw moeder ontvallen u. Misschien kinderen u ontvallen. En dan krijg je steeds minder een thuis. En denk je: die familie heb ik nog wel en die nog wel. Maar waar is mijn thuis? En u weet: van huis uit zijn we thuisloos. Want God was ons thuis. En weet u wat nou zo wonderlijk is? Dat de Heer Jezus door middel van zijn hemelvaart thuiskomen mogelijk heeft gemaakt. Niet alleen mogelijk, ook werkelijk. En nu is mijn vraag aan u: hebt u de weg richting huis al mogen vinden? Alles in de hemel is klaargemaakt. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Gemeente, hebt u hier op aarde uw kruis op u genomen om weer Jezus aan te hangen? Dwars door alles heen. Jonge mensen, denk nou niet: ach, dan moet je eerst wat grijze haren voor hebben, 50 jaar of zo. Dat is echt niet waar, hoor. Met je 20ste kan het ook beginnen. Het hoeft zich helemaal niet spectaculair te openbaren. Het kan beginnen met een beginnend heimwee dat je loopt op het strand bij Noord-Holland of de eilanden. En dat je op de sterren ziet en dat er iets van een heimwee in je ziel daalt. Ik wil ook een keer naar huis. Ja. God kan de sterren gebruiken, God kan de zon gebruiken als een drager om dit verlangen in één keer bij je naar binnen te brengen. Want dat is wel waar, wij hebben echt een aanraking nodig in ons dorpbestaan. Want ja, als het aan ons ligt, gemeente, en we mochten echt kiezen... en we zouden er echt voor mogen kiezen of je mag hier altijd op aarde blijven, altijd, en je krijgt ook een leeftijd van 900 jaar of nog langer, en u mocht echt kiezen. Ik weet het zo net nog niet, gemeente, wat de meeste mensen zouden kiezen. Dan kies ik toch om hier te blijven. Maar waarom dan eigenlijk? Ik geloof vast, gemeente, dat Jezus op aarde niet langer heeft willen zijn dan nodig was. Ik geloof ook vast dat de engelen die vanuit de hemel gestuurd worden met een boodschap op aarde, dat ze niet langer op aarde hebben willen zijn dan nodig was. Die zondige atmosfeer altijd inademen, oh, bent u het wel eens hartelijk moe. Uw eigen zonde, uw eigen armoede, uw eigen hardheid als doelmisser. Bent u het wel eens zo moe geworden dat u zegt, ik wil niet overgeestelijk zijn, maar ik verlang te zijn waar Christus is. Ja. Hoef je niet altijd over te praten, hoor. Het gaat niet om grote verhalen, maar het gaat erom waar we worden gevoed in stilte. Een diep verlangen. Wanneer komt die dag? Gemeente, we gaan een stapje verder met de uitleg van dit wonderlijke gebed. We kunnen niet indringen in de diepe relatie tussen de Vader en de Zoon, iets aanstippen, meer niet. Maar ik kan wel van de Heer Jezus zeggen dat Hij de gevangenis gevangen heeft genomen. En ik mag het beeld wel van een vissersschip gebruiken, die een sleep met achter zich aan heeft. Ziet u daar een schip, bij wijze van spreken, zich ploeteren door de golven en hij trekt zijn vangst achter zich aan. En hij haalt binnen. En de vis is aan boord. En zo vaart het schip de haven binnen. Maar nu Christus. De gevangenis gevangen genomen. Uw gevangenis waarin u nu zit. Uw zonde, uw strafwaardigheid. Uw verdoemelijkheid, wat u niet makkelijk durft uit te spreken. Heeft hij gevangen genomen. Hij heeft daar macht over. Al bent u nog tussen de boze en al is de boze nog in uw hart bij tijden. Hij heeft uw gevangenis gevangen genomen. Hij heerst over uw gevangenis. Hij heerst over uw plaaggeesten. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zo gaat hij binnen, zo trekt hij zijn buit binnen omhoog, de hemel in. En daar, o luister, daar is zijn lichaam, buiten het bereik van de boze. Buiten het bereik van de duivel. En gemeente, kan u dat troosten? Dat je denkt, nou, hier op aarde kom ik er niet meer klaar. Hier op aarde heb ik een strijd, soms op leven en dood, innerlijk bij me. Ik wil die zonde niet meer doen, ik wil dat niet meer doen en ik wil recht leven, ik wil rein leven en ik word geplaagd en ik voel van alles. Maar weet u wat troost is? Dat je zegt, Heer Jezus heeft zijn lichaam gebracht op een plaats waar de duivel niks meer kan. Op de plaats rust, gemeente. Opvallend is ook dat de Vader zelf in dit gebed geen enkel woord spreekt of antwoordt. Elders in de Bijbel zien we het wel, dat soms de Vader heel duidelijk spreekt. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Bij de doop gesproken, vlak voor het lijden heeft de Vader gesproken met een hoorbare stem. Maar hier in dit gebed spreekt de Vader niet. En toch staat er wel 7 keer in het woord gezonden. Uiteindelijk, gemeente, de Vader sprak boekdelen. Maar op een hele stille manier. Ik zal het u uitleggen. Ten eerste heeft hij zijn enige geliefde Zoon gezonden en afgestaan. Ten tweede, de discipelen gaan de Vader geloven dat hij hun Jezus zond. De discipelen weten zich gezonden in de wereld om te vertellen dat Jezus door de Vader is gezonden. En tenslotte, de wereld gaat ook geloven, bekennen, door de boodschap van de discipelen heen, dat Jezus gezonden is door de Vader. Dus, gemeente, de Vader trekt in alle stilte, zonder hoorbaar zelf te spreken, trekt hij via Christus mensen, zondaren, naar zich toe. Stilletjes. En jonge mensen, wordt er op dit moment, of al eerder, wordt er stilletjes aan jullie getrokken. Hoe denk je over Jezus van Nazareth? Wie is hij? Als de Vader trekt, doet hij het altijd via Jezus Christus. Niet buiten hem om. En dan eindigt het hoge priestelijk gebed. Met 1 woordje wat ook maar 1 keer voorkomt, het woord liefde. En in die liefde ligt werkelijk de band, de hechting, de onderlinge gemeenschap. Kijk, het is waar, een pelgrim onderweg heeft 3 vrienden. Het geloof, de hoop en de liefde en 3 vrienden reizen met de pelgrim mee. Maar als het dichter op huis aangaat, de Vader trekt via de Heer Jezus en hij trekt u naar zich toe, langzaam, stukje bij beetje. Dan gaat u op een gegeven moment zeggen, mijn geloof gaat over in aanschouwen. Ik heb het geloof niet meer nodig als een hulpstuk. Geef dan ook niet te veel eer aan uw geloof, gemeente. Denk er goed om. Zijn mensen zijn zo proud, zo trots op hun geloof. Denk je, kom op. Het geloof is een hulpstuk, dat gaan we een keer afleggen als het recht ligt. De hoop dan, ja, de hoop die ziet op ongeziene dingen. Het ligt in de hoop, het ligt in dat wat ik niet zie. Maar de hoop trekt aan me. Maar als ik straks mag zien, heb ik de hoop als hulpstuk ook niet meer nodig, want ik zie. Dus het geloof gaat eraf, de hoop valt eraf en dan het einde van het hoge priesterlijk gebed, de liefde. En ik heb in uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. En u weet van de liefde dat ze eeuwig is. Eeuwig. Altijd. En de liefde zal uiteindelijk de band uitmaken, maar ook daar zal het kennen toenemen. Dit is het eeuwige leven. De kerk heeft er een eeuwig leven voor nodig om haar God drie-enig, dieper te leren kennen. Gemeente is een onzichtbaar lichaam. Onze tweede gedachte. Er worden wel 18 verbanden genoemd. Die allemaal wijzen naar dat onzichtbare lichaam. En u begrijpt, ik kan ze niet behandelen allemaal, zou ik het graag willen. Overal is tijd en plaats van. Maar ik zal er kort even doorheen gaan. In de eerste plaats staat er het woord bewaren. Wat doet dat lichaam op aarde? Als u tot dat lichaam behoort, dan bewaart u zijn woord. U zegt, oh, als dat alles is. Dat ik zijn woord bewaar. Van kind tot kind, dat ik het overdraag. Dat ook. Maar dat is de kern niet. Het woord bewaren lijkt zo eenvoudig. Maar stel u voor, u zou Abraham geweest zijn en God zou tegen u gezegd hebben, je zult kinderen ontvangen. En vanaf zijn 75ste jaar is Abraham geroepen. En op zijn 99ste jaar kreeg hij Isaac. En dan moest hij dus zo'n bijna 25 jaar op wachten. En stel je voor dat je nou in die wachtenstijd zit. En God heeft wel zo'n woord gesproken, maar het komt gewoon 25 jaar niet uit. Nou, zou u dat woord kunnen bewaren, dat ooit gesproken is? Ik denk dat het heel moeilijk is, toch? Ja. Zijn er Gods woorden in uw leven? Het hoeven geen hele verhalen te zijn. Het kan lang geleden zijn. Het kan een enkel woord zijn. Iets waar u helemaal niet mee kunt werken. Er kan een woord in uw hart vallen waar u niet mee kunt werken. U denkt, ik ga ermee aan de slag, ik pleit erop. Hebt u een poosje gedaan? Maar ja, het lijkt alsof de kracht eruit geperst is, zoals een uitgeperste sinaasappel. U probeert het woord te bewaren in uw hart. Maar er ligt als het ware een dikke laag stof overheen. Ja, hoe moet ik het woord bewaren? Nou, Bunyan in zijn christenreis wist er alles van. Hij zegt, ik ging op pad, zegt hij, als christen, als pelgrim, op weg naar de hemelstad. En ik had de belofte, ik had de boekrol in mijn hand, ik had de verzegeling in mijn hand. En bij wijze van spreken, de belofte en de handtekening van God eronder. Ik had hem in mijn hand en ik reisde en ik, ja, en op een gegeven moment zegt hij, ik raakte mijn boekrol kwijt. Ja. Hij zegt, en waar kwam ik terecht? Hij zegt, ik kwam terecht bij Reus Wanhoop. En in dat huis Reus Wanhoop heb ik een poos gewoond. Totdat hij weer zicht kreeg op het Godswoord. En toen kwam hij uit zijn wanhoop. Ja, gelukkig, gemeente, staat in het hogepriesterlijk gebed. De Vader bewaart ook. En de Zoon bewaart ook. Wat zou erger zijn? Dat de boze u goddeloos laat zijn in uw hart. En u doet er zelf aan mee natuurlijk. Of dat de boze het zicht op het Godswoord verduistert. Wat zou u erger vinden? Het is allebei erg. Weet je wat erger is? Dat je het zicht op het Godswoord verliest en de kracht eruit niet meer hebt. Gelukkig, gemeente, God de Vader bewaart en God de Zoon bewaart. Een tweede woord wat enorm veel voorkomt in het hoge priesterlijk gebed, als het gaat om het lichaam is gegeven van de Vader aan de Zoon. Het woordje gegeven komt wel 17 keer voor. En gemeente, ik weet dat ik nu een punt behandel dat veel mensen ook moeilijk valt. Laten we eerlijk zijn. God de Vader heeft aan de Zoon een aantal mensen gegeven. En gegeven, dat betekent dus eigenlijk dat je, ja, daar heeft de mens geen vat op. Daar heeft de mens geen vat op. Daar heb je jezelf ook geen vat op. Als gegevene gaat u ook wat merken. U gaat merken dat wanneer God u opzoekt, dat hij dat doet gratis en om niet. Onverdiend. Er is geen aanleiding, er is geen reden, er is geen aanknopingspunt in u. U bent gegeven. En gegeven betekent heel eenvoudig, het gaat buiten u om. Maar als gegevene doe je wel bepaalde ontdekkingen. Je ontdekt bijvoorbeeld dat Jezus, die man die 2000 jaar geleden daar in Galilea leefde, dat je niet alleen weet dat hij God is op grond van je catechisatieboekje, maar dat hij God is omdat hij je roept, opzoekt, aanraakt. Jezus is uit God. God spreekt in Jezus. Jezus gaat tot God. En als ik bid, wil ik niet meer tot God bidden buiten Jezus om. Want onze God blijft buiten Jezus een verterend vuur. En dat is een ontdekking die een gegevene doet. Even de praktijk erbij aanhalen. Je ziet vaak heel veel toespraken van mensen, politiek, kerkelijk, burgerlijk. En dan wordt op het publieke podium nog wel de naam van God genoemd, maar dan als een soort lege huls en iedereen mag invullen wie voor hem of haar God is. De wereld komt niet verder, gemeente. Maar wij belijden nog steeds de Vader, God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Er zijn niet vele wegen naar één God. Er is maar één weg. Ik ben dé weg en niet een weg. De weg tot God. U zegt, maar nu heb ik een vraag. Ben ik wel een gegevene van de Vader aan de Zoon? Ik weet niet vanuit welke positie u deze vraag stelt. In de eerste plaats zou ik tegen u willen zeggen, het is niet de eerste vraag die u zich moet stellen. Het gaat er eerst om dat u u als een harde zondaar, als een arme zondaar, uw betrouwen stelt op deze Christus u in de belofte geopenbaart. En wanneer u eerst uw betrouwen waarachtig gesteld hebt op hem, en dat u de geloofwaardigheid van uw God op waarde schat, en de zekerheid van het geloof, niet alleen anderen, maar ook u. Op dat moment vervaagt deze vraag. Ben ik een gegevene van de Vader aan de Zoon? Dan wordt een vraag een feit. Maar dan in de zin van een verwonderd feit. Wie erover in verwondering raakt, vraagt niet meer. Gegeven van de Vader aan de Zoon. Weet u wanneer het u pas begint te troosten? Wanneer u in aanvechting, in verdrukking bent of in geloofsstrijd. Stel, kijk, je stelt je betrouwen op de Heer Jezus en je hangt hem aan helemaal. En er komt een stuk turbulentie op af waarvan je denkt, hoe kom ik er eigenlijk aan en hoe kom ik eraf? Je steunt alleen op de Heer Jezus en op de kracht van zijn bloed. En dat maakt en dat geeft geloofsstrijd. Kijk, mensen die nooit de zekerheid van het geloof ervaren, kunnen wel blijven twijfelen. Maar alleen degenen die de zekerheid ervaren, die krijgen aanvechting. Ik was eind april op de Leicester-conferentie in Engeland. En daar sprak een geoefende christen, een minister, uit Glasgow, over de afflictions and the troubles. Zeg maar over alle turbulenties die om de hoek komen kijken als je Christus aanhangt, hem alleen. Het was een deftig, het was een geleerd, het was een beheerst mens. Hij liet zich toch emotioneel een paar keer gaan. En hij troostte ons als conferentiegangers, evangelisten, zendelingen die ook leden omwille van het woord van Christus. 350 personen all over the world samen gekomen daar. En hij was bewogen en hij sprak ons aan en hij troostte ons met dit woord. O luister, zei hij, u bent gegeven van de Vader aan de Zoon. Juist u, in uw aanvechtingen, u bent gegeven van de Vader aan de Zoon. Wat een troost, gemeente. Wat een ontzettende troost. Zo vertroostte hij die mensen die daar ergens in de Schotse hooglanden, in een vergrijsde gemeente van een 20 mensen, toch volharden bij brood en beker. Zo vertroostte hij een christenadvocaat uit Afrika, die de corrupte regering van zijn land bepaalde dingen aan de kaak had gesteld en twee schoten in zijn rug en 6 schotwonden in zijn been had opgelopen. En zo vertroostte hij ons. Gemeente, het was machtig om dat te ervaren. Ziet u het als een troost? Ik ben gegeven van de Vader aan de Zoon. Onze derde gedachte tenslotte, de wereld. Een van de moeilijkste zinnetjes die wij in dit gebed vinden, als we zo op het eerste gezicht lezen, is dit. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt. En dan denken we bij onszelf, zou de Heer Jezus dan niet voor de wereld bidden? Hoe moet ik dit begrijpen? Heeft dan de Heer Jezus niet aan het kruis gebeden? Vader, reken hun deze zonde niet toe. Zeker, gemeente. Toen de Heer Jezus daar aan het kruis hing en de grijze massa voorbij ging, hoofdschuddende mensen hem voorbij ging. Hij die zegt dat hij de tempel af zou breken in 3 dagen en in 3 dagen op zou bouwen. Hoofdschuddend gingen ze er langs. En toch was er één, de hoofdman, deze mens. Die is toch rechtvaardig. Uit die grijze massa kwam een hoofdman. Naast hem hing een moordenaar. En die het te horen kreeg. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Uit die grijze massa kwamen de gegevenen. Ja. In dat opzicht mogen we zeggen, de Heer Jezus bidt niet voor de wereld als een doel in zichzelf. Alsof de wereld maar eindeloos door zou gaan, dat niet. Maar hij bidt wel heel concreet dat de schat in die akker, de gegevenen van de Vader, dat ze uit die wereld tevoorschijn zullen komen. Maar we moeten voor 2 dingen oppassen. We moeten niet zeggen op de kansel, ik preek alleen tegen de uitverkorenen. Dat mag ik niet. Op de kansel heb ik het heil present te stellen. Tegenwoordig te stellen voor uw oren. Al vraagt de verwerving om zijn toepassing. Dat is 1. Een prediker moet zijn plek kennen. Want hij kan niet zien wie gegeven zijn en wie niet. Ten tweede, gemeente, moeten we nooit de gegevenen beperken tot een handjevol. Wilt u zorgen voor kortsluiting tijdens het luisteren? Dan moet u maar denken, hij wel verkoren, ik niet. Nou, dan moet u maar luisteren zo, dan komt u niet zo ver met luisteren. Nee, gemeente, denk dan en blijf echt bijbels denken aan die pitjes, die vele pitjes die zitten in die granaatappel aan de zomen van het hoge priesterlijk kleed. Echt. 300 pitjes in één appel. En vele granaatappels om hem heen. Nou, bij wijze van spreken. Het gaat om een getal waarin God verheerlijkt zal worden. En dan begint ook echt, gemeente, de verkiezing van God positief te functioneren in uw leven. En u merkt daar echt het sterkst, de verkiezing van God, dat u gegeven bent, dat merkt u het zelf sterkst als u in aanvechting bent vanwege uw belijdenis. Dan merkt u het sterkst. Gemeente, we gaan afronden. Het is bijna tijd. Nog één ding, en daar word ik helemaal verlegen van. Helemaal verlegen. U zou zeggen van, nou ja, die kerk die is dan in de wereld, hij is niet van de wereld. Ze worden bewaard in de wereld en niet bevrijd van de boze. Misschien hebt u wel eens gebeden in uw gedachten. Heren, neem hem maar weg. Op grond van Johannes 17 is dat geen goed gebed. Ik bid niet dat u ze wegneemt uit de wereld, maar dat u ze bewaart tussen het boze. U zegt, maar waarom moet nou de kerk tussen het boze bewaard blijven? Waarom dan toch? En daarmee wil ik eindigen. En dan kom ik bij een antwoord uit, wat ontzettend beschaamt. Weet u wat het hoge priesterlijk gebed zegt? Waarom moet de kerk er zijn op aarde? Het doel is dit. Aan de eenheid van Christus lichaam op aarde moet de wereld gaan geloven of bekennen dat Jezus door de Vader gezonden is. Ik zal het praktisch zeggen. De kerk op aarde moet zo'n eenheid uitstralen dat de wereld, stel je voor de rest van Vriezenveen, dat ze zeggen, kijk eens naar die kerk, ik zie dat God de Vader afdaalt in de Zoon Jezus Christus. God heeft zijn Zoon gezonden en de wereld moet aan de kerk kunnen zien dat God Jezus gezonden heeft. Of andersom gezegd, dat in Jezus de Vader dichtbij gekomen is. Gemeente, en dan wil ik wel onder de preekstoel wegkruipen. Wat ligt er dan een schuld? En wat dragen we dan een schuld, Nederland breed, als het daarom gaat? Een schuld, gemeente, die je passief maakt. Een schuld waar je nooit bovenuit komt. Een schuld waar je onder gebukt gaat. Een schuld waar je niet graag makkelijk over praat. Ik weet het wel, er zijn genoeg bindmiddelen. Organisatie, geldpositie, sociale controle. Het moet allemaal binding geven. Belijdenissen moeten nog binding geven voor zover ze het kunnen. Orgelconcerten moeten nog binding geven. Allerlei gelikte presentaties met beeld en geluid moeten binding geven. En het zijn allemaal wel middelen. Ze hoeven niet afgeschreven te worden. Maar het echte bindmiddel, dat moet zijn als het hoge priesterlijk gebed gaat leven in het hart van de kerk. Daar, gemeente, daar gaat wat gebeuren. En anders niet. Vlak na Pinksteren lukte het, hè? Vlak na Pinksteren. Ze hadden alle dingen gemeen en de Heere deed dagelijks toe. Velen wilden zich bij hen voegen. Velen wilden zich bij hen voegen. En daarmee begrijpt u mijn afsluitende zin. Wat hebben wij nu zo hard nodig? En dan denk ik niet alleen aan onze wijkgemeente. Niet alleen de andere wijkgemeente in Vriezenveen. Niet alleen de andere kerkgenootschappen. Nederland breed. Nederland diep. Wat hebben we nodig? De belofte van de Vader. Dat Hij zijn Heilige Geest zenden zou. Begrijpt u het? Amen. Laten wij gaan zingen gemeentepsalm 68. En daarvan het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Heft psalmen op naar het hemelhof. Van oud zijn troon en woning. 16e vers van psalm 68. Eindigen wij met dankzegging. Heere, hoe teer is dat, gegeven te zijn. Wat ligt daar een heilige ontspanning in? Wat ligt daar een rustpunt in, te midden van alle aanvechting die er zomaar kunnen zijn? En dat wij niet met onze donkere en verduisterde denkbeelden. Dit heerlijke van het hoge priesterlijk gebed terzijde schuiven. Heer, ook voor de jonge mensen, voor wie misschien nog lang niet alles op een rijtje staat. Heer, mag wilt u zelf een ordening aanbrengen. Dat het woord van u zo binnen mag zijn gegaan. Dat we alle ruimte zien in uw gebed en niet meer in onze gebeden. Want in onze gebeden proberen we u nog te sturen. Maar in dit gebed worden we bestuurd. Niet alleen de jongeren, maar ook wij als ouderen. Heren, zo leggen wij ook deze hemelvaartsdienst voor uw aangezicht neer. Heb ootmoedig de dank voor het heerlijke doorkijkje. Wat u gaf in uw eeuwige getuigenis. Maar wil tegelijkertijd ons ook werkzaamheid geven met dit woord. Al is het soms zo vreemd als het zo op ons afkomt. O Heilige Geest, wil wat vreemd is eigen maken. Opdat we echt mogen belijden. Te midden van zoveel vervreemding en tegenspraak. Jezus Christus is ook mijn Heere, mijn Kyrios en mijn God. Dat de kracht van dit getuigenis zijn werk mag doen in de wereld. En Heere, mag er dan echt nog een tijd komen dat de wereld niet lachend bij de kerk wegloopt, maar dat de wereld nog eens lachend naar de kerk zal toekomen. Heer, het is al moeilijk als we dit bidden, maar in uw voorzienigheid, uw vaderlijk vooruitzien en in uw hemelse voorbidding zijn al deze dingen mogelijk. We bidden dit u, we vragen dit u in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Laten wij tenslotte zingen, gemeente, op Psalm 48 en daarvan het vierde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. Vierde vers van Psalm 48. Eindigen wij met de zegenbeden. O Vader, dat ons uw liefde blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Drie enig God, u zij. Alle eer. Amen.